Gemeente, het gelezen schriftgedeelte is tegelijkertijd ook de tekst voor de verkondiging. En we schrijven boven de preek als thema een spreekwoord: hoogmoed komt voor de val. En dan ligt de nadruk vanmorgen op de hoogmoed die voorafgaat aan de val van Haman. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats een sluimerend conflict. In de tweede plaats een duivels plan. En in de derde plaats een glimp van hoop. Hoogmoed komt voor de val. Drie gedachten. In de eerste plaats een sluimerend conflict. In de tweede plaats een duivels plan. En in de derde plaats een glimp van hoop. In de eerste plaats dus een sluimerend conflict. Geliefde gemeente, conflicten kunnen soms een lange houdbaarheidsdatum hebben. En dat geldt wel in het bijzonder als er niet geluisterd wordt naar het woord van God. Dat wordt vanmorgen wel duidelijk als wij kijken naar het conflict tussen Haman en Mordechai. Zo op het eerste gezicht zou je denken, het is een conflict tussen twee mensen. Het is een conflict tussen gekwetste trots aan de ene kant en gekrenkte hoogmoed. Aan het slot van hoofdstuk 2 hebben we gelezen hoe Mordechai het leven van de koning heeft gered. Twee lijfwachten van de koning hebben blijkbaar het plan opgevat om de koning om zeep te helpen. In een onbewaakt ogenblik willen ze hem doden. Om een of andere reden zijn ze ontzettend kwaad geworden. En nu moet hij worden omgebracht. Maar Mordechai, die daar in de poort van de koning zit, een belangrijke plaats. Mordechai die hoort van die plannen. En hij besluit om die plannen aan Esther te vertellen. En Esther op haar beurt geeft dat door aan de koning. En dan wordt dat uitgezocht, die lijfwachten die worden schuldig bevonden en ze worden aan de galg opgehangen. En je zou verwachten hè, dat koning Ahasveros, zeker in die tijd was dat van belang, dat koning Ahasveros deze man zou verhogen. Dat hij een beloning zou krijgen. Maar het enige wat we lezen is dat de zaak wordt opgeschreven in de geschiedenisboeken. Mooi om nog eens een keer na te lezen voor het nageslacht. Niks geen promotie. Niks geen beloning. Niks geen ridderorde. En ja, dat doet wat met een mens, hè, als je niet gewaardeerd wordt om de dingen die je gedaan hebt. En dan komt de tegenstelling in hoofdstuk 3, aan het begin van hoofdstuk 3. Dan wordt daar iemand gepromoveerd die wij nog niet kenden. Haman. En hij maakt ook niet een beetje promotie. Ahasveros maakt hem tot tweede man in dat grote koninkrijk van hem. Zijn stoel, zijn troon zou je zeggen, die wordt verheven boven alle vorsten van dat koninkrijk van Perzië. Na de koning is Haman de belangrijkste. En de reden daarvan, de reden van deze verhoging, daar komen we niet achter. En dat maakt het misschien nog wel schrijnender. Hè? Want Mordechai, hij heeft immers het leven van de koning gered. Maar wat heeft Haman eigenlijk gedaan? En menselijk als wij zijn, hè, kunnen we dan wel begrip opbrengen voor de houding van Mordechai. Die gaat echt niet buigen. Zijn trots is gekwetst. En als Haman dat hoort natuurlijk, dat er zo'n man is die niet voor hem buigt, terwijl het bevel van de koning is dat er gebogen moet worden, ja, dan is Haman natuurlijk op zijn teentjes getrapt. Wie denkt Mordechai wel niet dat hij is? Een typisch gevalletje van gekrenkte hoogmoed. Dat zou je zo op het eerste gezicht denken, maar als je de tekst wat beter gaat lezen en wat gaat bestuderen, dan kom je erachter dat de kaarten er wat anders bij liggen. Niet voor niets worden zowel Haman als Mordechai uitgebreid aan ons voorgesteld. Kijk er maar mee in hoofdstuk 3 vers 1, daar wordt Haman geïntroduceerd. Hè? Na deze geschiedenissen maakte de koning Ahasveros Haman groot, de zoon van Hammedate, de Agagiet. En in het vorige hoofdstuk, 2 weken geleden, toen hoorden we al over de afkomst van Mordechai. Ik ben daar toen niet al te veel op ingegaan. Maar van Mordechai wordt gezegd, er was een Joods man op de burcht Susan, wiens naam was Mordechai, een zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man van Jemini. En voor de eerste lezers van dit Bijbelboek ging er bij het horen van die twee namen direct een belletje rinkelen. Allereerst Haman. Van zijn vader Hammedata weten we niet zoveel. Maar die andere naam, den Agagiet, die komen we wel degelijk tegen elders in de Bijbel. Agagiet, dat wil zeggen, hij was een nakomeling van Agag, de koning van de Amalekieten. En als u de Bijbel een beetje kent, dan weet u dat de Amalekieten en Israël een langdurig conflict met elkaar hebben. Een lange geschiedenis van oorlogen. En de eerste keer dat we daarvan horen is als Israël uitgevoerd is uit Egypte. Dan vallen de Amalekieten op een hele laffe manier de achterhoede aan van het volk Israël. De vrouwen en de kinderen. Daar waar het leger het zwakst is, daar worden ze aangevallen. En ik denk dat de kinderen die geschiedenis wel kennen van de strijd tussen Israël en Amalek, want Mozes die moet daar zijn handen in de lucht omhoog heffen. Ken je de geschiedenis? Dat Mozes zijn handen omhoog heft, in gebedshouding omhoog, en zolang Mozes zijn handen omhoog heft, is Israël aan de winnende hand. Maar ja, misschien heb je dat wel eens geprobeerd om heel lang zo te staan, met je handen omhoog. Op een gegeven moment worden die handen zwaar en ze zakken. En zo ging het bij Mozes ook. En zodra Mozes zijn handen liet zakken, was Amalek aan de winnende hand. En dan zijn er Aaron en Hur die aan de beide kanten van Mozes gaan staan en die ervoor zorgen dat zijn handen toch in de lucht blijven. En zo wint Israël de strijd. Amalek. Het broedervolk van Israël. Ze zijn nakomelingen van Esau. Maar de haat van dit volk tegenover Israël is zo groot dat ze niets liever zien dan dat Israël van de aardbodem wordt weggeveegd. De zaken worden door God omgekeerd. In Deuteronomium 25... geeft de Heere de opdracht aan Israël, als ze straks in het beloofde land zullen zijn gekomen, dan moeten zij de Amalekieten uitroeien. Een taak die in het bijzonder in de handen wordt gelegd door de profeet Samuel, in de handen van koning Saul. En wat doet Saul? Oh zeker. Hij gaat het gevecht aan tegen de Amalekieten. Hij doodt er velen van de Amalekieten. Maar één man spaart hij. Koning Agag. En daarmee is hij dat gebod van de Heere ongehoorzaam. Want ook Agag moet gedood worden. En de ongehoorzaamheid van Saul hier kost hem zelfs zijn koningschap. Alleen al vanuit die verhouding, he, Haman de Agagiet, een Amalekiet, en Mordechai als Jood, ja dat zet de spanning tussen die twee al enorm op scherp. En het maakt duidelijk dat er hier veel meer aan de hand is dan maar wat gekrenkte hoogmoed en gekwetste trots. En die verhoudingen die worden nog scherper als je bedenkt wat de achtergrond van Mordechai is. Mordechai, hij is niet zomaar een Jood. Eén naam uit dat geslacht van Mordechai wil ik er vanmorgen uitlichten. En dat is de naam Kis. Mag ik ervan uitgaan dat ze hier op Urk een beetje bijbelkennis hebben? Waar komt u die naam tegen nog meer in de Bijbel? Weet u dat? Ik zal u helpen. Ik lees u twee versen voor uit 1 Samuel 9. Er was nu een man van Benjamin, wiens naam was Kis, een zoon van Abiel, de zoon van Seror, de zoon van Begorat, de zoon van Afia, de zoon van een man van Jemini. Allemaal verschillende namen die u ook voortkomen in dat voorgeslacht van Mordechai, een dapper held. En die had een zoon, die Kis, die had een zoon, wiens naam was, weet je, Saul. Ziet u het? Mordechai is een rechtstreekse afstammeling van Saul. Met dit verschil, dat Saul in wezen gebogen heeft voor koning Agag. Want hij heeft hem in het leven gespaard. Daarmee respecteerde hij koning Agag meer dan het woord van God. En Mordechai, hij weigert. Hij weigert te buigen voor de vijand van Israël. Hij wil zelfs geen respect tonen op een of andere manier. Voor deze vijand. Achter die strijd tussen Amalek en Israël is eigenlijk een hele andere strijd gaande. Je zou kunnen zeggen, die strijd tussen Amalek en Israël, dat zijn symptomen van die strijd die er gaande is sinds Genesis 3. Het is het conflict tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Het is het conflict tussen de hemel en de hel. En dat conflict dat gaat door tot op de dag van vandaag. Laten we ons niet vergissen. Iran heeft nog steeds de intentie om Israël van de kaart te vegen. En zoals zij dat dan noemen, het hele Joodse volk de zee in te drijven, de Middellandse Zee. En de kerk van Jezus Christus, die ingevoegd is in Israël, die deelt in datzelfde lot. Overal op deze wereld worden christenen vervolgd en de hel zal geen moment rusten voordat de kerk van Jezus Christus van deze aardbodem is verdreven. Sterker nog, hoe dichter we bij de eindtijd komen, hoe dichter wij bij die dag van de wederkomst van Jezus Christus komen, hoe heftiger dat het wordt. Dan neem ik u even mee naar het boek Openbaring, Openbaring 13. Johannes, hij ziet daar in dat visioen een groot beest uit de zee opkomen en dat beeld is werkelijk angstaanjagend. Beest dat heeft 7 hoofden en heeft 10 hoornen. Gruwelijk om te zien. Je zou er bang van worden. En wat is de reactie van de meeste mensen dan op dat beeld? En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende, wie is dit beest gelijk? En wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Proeft u waar het hier om gaat, in die strijd tussen Haman en Mordechai. Haman, hij is als dat beest uit de afgrond. Hij is zo hoog, hij is zo verheven. Hij is de tweede man van dat grote Perzische Rijk. Wat zou je tegen zo'n man moeten beginnen? Als een gewone sterveling. Mordechai doet niet als de meesten. De meesten buigen voor Haman. Maar Mordechai weigert. Gemeente, die strijd tussen hemel en aarde, hemel en hel, die wordt hier op aarde nog steeds uitgevochten. Die wordt vanmorgen in deze wereld uitgevochten. Die wordt vanmorgen, ik mag wel zeggen, hier onder de verkondiging van het woord uitgevochten. Die strijd die zal alleen maar heftiger worden. Maar wat is nou vanmorgen uw reactie? Wat is jouw reactie? Als de duivel komt, machtig, overweldigend, met al zijn tentakels, met de zonde, met de ongerechtigheid. Wat doe je als je de duivel in het gezicht ziet, op welke manier dat hij dan ook tot ons komt, of dat nou op een overweldigende wijze is, of listig, als in het paradijs. Leven wij dan zoals de meester in Babel? Laten we maar buigen, want wat moet je beginnen tegen de macht van Haman, en wat moet je beginnen tegen de macht van de duivel? Of durven we hetzelfde te doen als Mordechai? Durven we die eenling te zijn die opstaat tegen de hel? Durf je de zonde te weerstaan? Ja, dat kan alleen door de genade van Jezus Christus, gemeente. Alleen door het geloof in hem kunnen wij staande blijven tegenover die furieuze macht die al zijn kracht en macht ten toon spreidt en ons onder de indruk wil laten zijn. Maar Jezus Christus, hij heeft de macht van de hel recht in het gezicht gekeken op Golgotha. En hij is staande gebleven tot hij het uitgeroepen heeft. Het is volbracht. Maar als ik op hem zie, als ik op Jezus Christus zie en die gekruisigd, dan weet ik dat dat beest uit de afgrond niet het laatste woord heeft. Christus heeft het laatste woord. Daarom kan ik staande blijven als ik dicht bij hem blijf. Als ik op hem blijf zien. Mordechai, hij durft wel de enkeling te zijn. Hij trapt niet in de val waarin zijn voorvader Saul is getrapt. Hij buigt niet voor de hel, zou je kunnen zeggen, die achter Haman schuil gaat. Maar ja, dat levert wel grote problemen op. Dat zien we in onze tweede gedachte. Een duivels plan. Als je Esther 3 zo leest, dan lijkt het erop alsof Haman door zijn verhoging ook behoorlijk hoogmoedig is geworden en als het ware met zijn neus in de lucht loopt. Want hij ziet niet, terwijl hij dagelijks daardoor die poort komt, hij ziet niet dat terwijl alle mensen buigen, er één is die recht overeind blijft staan. De knechten van de koning, die moeten het hem vertellen. Waarom dat ze dat doen, dat weten we niet. Ze hebben het heel wat keren gevraagd, dagelijks gevraagd aan Mordechai, waarom buig je nou niet voor Haman? Het is toch het bevel van de koning? Maar Mordechai, hij zwijgt. Het enige wat hij losgelaten heeft, dat is dat hij een Jood is. En als de knechten van de koning dat tegen Haman zeggen, dan proeft Haman direct wat hier op het spel staat. Ook hij kent zijn familiegeschiedenis. Hij weet hoe de verhoudingen liggen tussen zijn voorgeslacht en het voorgeslacht van Mordechai. En daarom wordt hij ontzettend kwaad. Hij bedenkt een duivels plan. Mordechai alleen te doden, dat is hem te min. Hij ziet hier een kans om recht te zetten wat in het verleden niet gelukt is. Hij ziet hier de kans om dat hele Joodse volk van de aardbodem te verdrijven. En hij doet dat ontzettend listig. Hij gaat eerst naar de koning toe, koning Ahasveros. Want ja, Haman is dan wel de tweede man van het rijk, maar de koning zal toch toestemming moeten geven van wat hier gebeurt. En dan lijkt het alsof de duivel in eigen persoon in Haman is gevaren.
Moet je opletten hoe de duivel dat doet. Dat is hier typerend voor hoe dat werk van de duivel begint. Haman, hij begint zijn verhaal bij Ahasveros met een waarheid. Er is één volk, zegt Haman, verstrooid en verdeeld onder de volken in al de landschappen van uw koninkrijk. Nou ja, dat klopt, hè. Dat volk Israël, dat woont niet alleen maar meer in het beloofde land. Dat is in ballingschap gevoerd, verschillende keren. En dat volk, dat is verspreid in de diaspora. Maar listig als Haman is, zegt hij er niet bij om welk volk dat het nu gaat. Hij zegt niet, het gaat om het volk Israël. Hij houdt het heel algemeen. En dan komt er nog een waarheid. De wetten van dat volk zijn anders dan de wetten van dit land. Ja, dat klopt ook. Het volk Israël hield zich naast de wetten van de koning van Perzië ook aan de wetten van Mozes. Maar dan komt de leugen. Ook doen zij des konings wetten niet. En dat is niet waar. Oh, er zullen er vast een paar bij zijn geweest, zoals je dat altijd hebt, die de wetten van de koning niet navolgden. Ik heb de vorige keer verwezen naar die brief, hè, uit Jeremia 29. Die brief die de Heere laat sturen aan de ballingen in Babel. En daarin in die brief, ik moet dat maar eens nalezen vanmiddag, daarin worden de Joden opgeroepen om de vrede van de stad te zoeken, om te bidden voor de stad. Want in haar vrede, zegt de Heere, is uw vrede gelegen. En dat lijken de Joden ook te hebben gedaan. Mordechai, hij is daar het sprekende voorbeeld van. Hij heeft immers het leven van de koning gered. Hij heeft de vrede van Ahasveros gezocht. Ahasveros, hij is een man die de macht in handen wil houden. En je kunt dat wel nagaan, hè? 127 landschappen, 127 provincies. Hoe hou je daar de controle over? Nou, door alle potentiële gevaren uit te schakelen. Terroristen, die moet je uitdrijven. Die moet je opsluiten. Elke bedreiging van macht komt deze koning Ahasveros ongelegen. En Haman weet dat en hij speelt daarop in. Want ja, een volk dat door het hele rijk verspreid is en dan ook nog ongehoorzaam aan de koning, dat kan een geweldige bedreiging zijn als die Joden, dat weet Ahasveros nog niet, maar als dat volk in opstand komt, dan is dat niet op één centrale locatie gebeurd dat. Dan kun je niet zomaar de legers op afsturen. Dat gebied, daar komen ze in opstand. Nee, het is door dat hele rijk heen. Dan weet je niet waar je je legers heen moet sturen, toch? Strategisch gezien ontzettend een geweldige bedreiging. En Haman, hij doet er nog een schepje bovenop. Want hij snapt ook wel dat een heel volk ooit roeien, dat dat ook betekent dat de belastinginkomsten teruglopen. En daarom spiegelt die Ahasveros hier een geldsom voor van 10.000 talenten zilver. Volgens de geschiedschrijver Herodotus was dat ongeveer gelijk aan 68% van de jaarlijkse inkomsten van het grote Perzische Rijk. Er kwam ergens een omrekening tegen naar onze tijd. Het zou gaan om een bedrag van 275 miljoen euro. Nou, dat is een aardig bedrag. Of Haman dat heeft kunnen betalen, dat weet ik niet. Maar hij spiegelt het Ahasveros wel voor. Maar Ahasveros, hij is eigenlijk een, mag ik het zo zeggen, een slapjaris. Ahasveros, hij is wel koning, maar wat voor een koning. Hij stelt geen enkele vraag, hij vraagt niet om welk volk dat nou gaat. En hij vraagt niet hoe ernstig dat de bedreiging is. Nee, zonder verdere vragen te stellen, schuift hij zijn ring van zijn vinger, zijn zegelring, en geeft hij aan Haman. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat Haman carte blanche krijgt. Hij mag doen wat hij wil. Hier heb je een zegelring, Kijk maar wat je ermee doet. Wat in jouw ogen het beste lijkt, druk daar maar mijn zegel op af. En dat geweldige geldbedrag, Haman, mag je houden. Gebruik dat maar voor je plan, als die bedreiging maar wordt uitgeroeid. Proeft u een beetje hoe Ahasveros in elkaar zit, het maakt hem niet zoveel uit. Hij is grillig tot en met. Als die bedreiging maar uitgeroeid wordt. Hij is belust op macht. En schuwt het niet om elke bedreiging roekeloos uit de weg te ruimen. Maar hij is ook een slappeling. Hij regeert niet zelf. Hij gaat maar af op wat zijn de adviezen van zijn dienstknecht. En wanneer je de geschiedenis van het Joodse volk en de geschiedenis van de kerk zo een beetje nagaat, gemeente. Ja, dan moet je wel tot de conclusie komen dat de duivel niet bijster origineel is. Maar de truc werkt elke keer weer. Want dat duivelse werk wat Haman hier doet, die leugens die hij oproept, die kom je door de hele Joodse geschiedenis en door de hele kerkgeschiedenis heen tegen. Keer op keer worden Joden en christenen met een leugen als bedreiging weggezet. Omdat ze anders doen, omdat ze andere wetten hebben, omdat zij anders zijn dan de wereld, worden ze gezien als een bedreiging voor een vrij leven hier in deze wereld. Laat ik twee voorbeelden noemen, zomaar uit de geschiedenis. Eén vanuit het perspectief van de Joden. Toen Hitler, zoals hij dat noemde, de oplossing voor het Jodenvraagstuk formuleerde, die Endlösung. Toen werden de Joden aangewezen als de schuldigen van de economische crisis in Duitsland. Reden genoeg om hen af te voeren naar de gaskamers. En dan een uit het perspectief van de christenen, en dat komt misschien wel veel dichterbij. Voor het liberale gedachtegoed hier in ons land lijken christenen ook een bedreiging. En wij hebben andere wetten. Wij leven anders toch, als het goed is. Wij doen anders, wij zijn anders. Wij zijn, dat mag ik toch hopen, dat u daar in ieder geval naar verlangt, het eigendom van de Heer Jezus Christus. En daarmee staan wij allerlei liberale wetten in de weg. Als het gaat om abortus, als het gaat om vrijwillige levensbeëindiging. Wij beperken de mensheid, zo wordt dan gezegd, en daarom moet religie uit de samenleving worden weggeband. En anders krijg je problemen. Gemeente apostel Petrus, die wijst ons erop dat wij niet vreemd moeten opkijken, dat we met verdrukking te maken zullen krijgen. Hij zegt het zelf heel sterk, het tegenovergestelde, niet vreemd opkijken, je moet je erin verheugen. Je moet blij zijn. Blij zijn als je mag lijden omwille van de naam van Christus. Want dat lijden omwille van de naam van Christus, dat is gemeenschap hebben aan het lijden van Christus zelf. Hij zegt het in 1 Petrus 4 vers 14 zo, indien u gesmaad wordt om de naam van Christus, zo bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en de geest van God rust op u. Hij laat er wel een waarschuwing achteraan klinken. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Dat kan blijkbaar ook, en ik zie het ook in onze gereformeerde gezindte gebeuren. Dat mensen iets doen, zich niet houden aan bepaalde dingen, aan bepaalde wetten die er ook in Nederland zijn. En dat er dan wordt gezegd, ja, maar ze hebben het altijd op ons christenen voorzien. Maar dan kun je dus niet zeggen dat je moet lijden omwille van de naam van Christus. Dat hebben we aan onszelf dan te danken. En daar moeten we voor waken, zegt Petrus. Maar wanneer dat niet het geval is, wanneer wij leven in gehoorzaamheid aan God, aan Christus. En daar, vanwege dat, moet er lijden. Ja, dan moet je helemaal niet vreemd opkijken dat dat lijden ons overkomt. Dan geldt te midden van dat lijden wat Christus aan de gemeente van Smyrna schrijft. Vreest geen der dingen die gij lijden zult. Wees er niet bang voor. Wees er niet bang voor dat er hier in Nederland misschien vervolging komt. Het is slechts een verdrukking van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood, dat is onze roeping. Wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon van het leven. Vreest geen der dingen die gij lijden zult. Nou, die vrees die is wel degelijk toegeslagen bij de Joden. Dat zien we in onze laatste gedachte. Een glimp van hoop. Bijgelovig als Haman is, heeft hij niet zelf de datum bepaald waarop de genocide voltrokken zal worden op het Joodse volk. Hij heeft dat per het lot de datum laten bepalen. En we zouden vandaag de dag zeggen, hoe is dat gegaan? Nou, misschien ken je het spelletje Yahtzee wel. Er werd over gedobbeld. Bij elke datum werd er weer de beker met dobbelstenen werd omgekeerd. Nee, niet het goede getal. Bij elke datum weer, en zo zijn ze het hele jaar doorgegaan tot de laatste maand van het jaar, de maand Adar toe. En toen is de datum bepaald, de 13e van de 12e maand. Dat betekent dat Haman nog 12 maanden moet wachten om zijn duivelse plan te voltrekken. Maar hij kan niet wachten om het plan goed uit te voeren. Wordt alvast dat hele Perzische Rijk ingelicht. Boodschappers gaan het hele land door, ziet u het voor u. Boodschappers gaan het hele land door om die boodschap te brengen. Dan en dan, de 13e van de 12e maand. Dan mag u uw Joodse buurman, buurvrouw, buurjongen, buurmeisje uitmoorden. Wachten tot die datum. Maar dan heeft u vrij spel. En wat u in hun huizen vindt, mag u meenemen. Nou, u kunt je voorstellen wat dat teweeg gebracht moet hebben bij de Joden in dat Perzische Rijk. Het zal u maar worden aangekondigd, op die en die dag word je omgebracht. Ik geloof dat de meeste mensen gek zouden worden als ze zouden weten op welke dag ze vermoord zouden worden. Geloof je ook niet? Slapeloze nachten zouden van hebben, toch? Kijk, binnen in de burcht Susan zitten Aas, Veros en Haman te drinken bij een goed glas wijn. Wachten ze tevreden de toekomst af. Het einde van het probleem is in zicht. Voor Haman het Joodse volk uitgeroeid en voor Aas, Veros een bedreiging van zijn macht. Maar buiten dat paleis heerst verwarring alom. Niets te merken bij de Joden van dat vreest geen der dingen die gij lijden zult. Nu wil ik niet afdoen, moet u goed begrijpen, nu wil ik niet afdoen aan de verwarring die er bij de Joden daar heerst. Vanuit menselijk perspectief is het volkomen te begrijpen dat er verwarring ontstaat. Maar toch, ze kenden toch het woord van koning Salomo. Het is spreuk. Het lot wordt in de schoot geworpen. Maar het gehele beleid daarvan is van de Heer. Haman, hij kan dan wel met die dobbelstenen aan de gang geweest zijn. En hij kan dan wel het lot hebben geworpen. Maar het gaat niet buiten God om. De Heere regeert. En dat wordt juist zichtbaar, zou ik willen zeggen, op de datum waarop deze wet wordt uitgevaardigd. Die datum geeft een glimp van hoop voor het Joodse volk. Het is de 13e van de maand Nissan. We zijn meestal niet zo vertrouwd met die Joodse kalender. Maar de 13e van de maand Nissan, dat is de vooravond van het Paschafeest. Het feest waarop Israël herdenkt dat zij uit Egypte zijn bevrijd. De maaltijd die dan wordt gebruikt en die herinnert aan alles wat er daar in Egypte is geleden, aan die laatste maaltijd in Egypte. En het lijkt erop, zeker in dit hoofdstuk, het lijkt erop dat juist die datum dat volk Israël in verwarring heeft gebracht. De 13e van de maand Nisan, toen jaren geleden, toen heeft God Israël bevrijd en hebben ze het leven ontvangen. Maar nu wordt het een dood. Het is immers afgekondigd. De datum kruipt dichterbij. Terwijl ik vanavond, vanmorgen zou willen zeggen, die datum had hun juist hoop moeten geven. Want God is immers niet veranderd. Hij heeft zichzelf immers aan Israël geopenbaard daar in de woestijn. Als de ik ben die ik ben, die ik zal zijn die ik zijn zal. Hij die erbij is en die niet loslaat. Het werk dat zijn hand begonnen is. Als hij het volk Israël uit de slavernij van Egypte heeft bevrijd, zou hij dan vandaag niet dat volk opnieuw kunnen bevrijden. Ja, daarvoor is wel de tijd van de Heere nodig. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd op zijn tijd. Daarvoor is geduld nodig. En gemeente, daar, als we die lijn van morgen doortrekken naar onze tijd, dan ligt daar voor mij en voor u een belangrijke les in. Om te midden van dat lijden, van dat aangekondigde lijden, om dan niet ongeduldig te worden, om dan niet vreesachtig te worden, niet in verwarring te geraken. Want meer nog dan Israël terug kan kijken op die grote dag, die Exodus uit Egypte, is er een dag geweest in de geschiedenis waarop die volle bevrijding heeft geklonken op Golgotha. Juist wie geduld heeft in deze wereld, die zal ervaren dat God in Jezus Christus gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. Hij is die reddende God die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Hij is de God die zijn volk zal bewaren, dwars door de nacht vol strijd en zorg. Dat is precies ook de les die Paulus ons voorhoudt in de Romeinen 5. Heeft hij gesproken over dat de roemen in de genade. En dan zegt hij direct achteraan, niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Diezelfde gedachte bij Petrus. Waarom? Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, dat wil zeggen geduld. En de lijdzaamheid bevinding, dat wil zeggen ervaring van de waarheid van Gods beloften en de bevinding, die geeft hoop. De Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer, die zelf onderdeel geworden is van dat lijden die aan het einde van de oorlog opgehangen is vanwege de naam van Christus. Die zegt in een preek over die tekst, de ongeduldigen die ervaren niets. Als u ongeduldig bent, dan zult u niets ervaren, niets bevinden. Maar aan diegene aan wie God zulke bevinding schenken wil, zegt Bonhoeffer, aan diegene geeft hij ook veel aanvechting, onrust en angst. Diegene moet dagelijks roepen en elk uur roepen om de vrede van God. Die bevinding waar hier sprake van is, dat ervaren dat God Gods beloften waar zijn en dat God niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Bonhoeffer zegt, die bevinding die voert ons in de diepte van de hel en in de geopende mond van de dood en in de afgrond van de schuld en in de nacht van het ongeloof. Maar in al die dingen wil God zijn vrede niet van ons nemen. Om tot die ervaring te komen dat Gods woord waar is. Dat Gods woord ook te midden van het lijden waar is. Dan gaat het er vaak diep doorheen. Kan het zijn dat de dood je voor ogen schijnt. Maar dwars door dat alles heen mag ervaren worden dat God redt. In dit hoofdstuk is er nog niets van te zien. Het duurt nog even. Het gaat zeker gebeuren. De gemeente, daar is maar één reden voor. En die reden, dat is de Heer Jezus Christus. Hij heeft de duivel bevochten. En hij heeft overwonnen op Golgotha. Daarom zal het hem niet lukken. Zal het die duivel niet lukken. Om u uit zijn hand te rukken. Omdat hij de grote triomfator is. Gaat het goed met deze wereld? Gelooft u dat? Dat het goed gaat met deze wereld? Want het gaat naar die grote dag van Jezus Christus, die zeker is. Het gaat goed met deze wereld. Want die dag komt dichterbij. Die dag van onze verlossing. Voor al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad. Gemeente, daarom. Hoe heftiger dat het lijden ook wordt. Misschien wordt het wel eenzelfde tijd. Als waarin Esther leefde. Dat ons de dood voor ogen wordt geschilderd. Dat het einde van de kerk. Wordt uitgedacht. Maar hoe heftiger dat het wordt. Hoe meer dat woord van Christus ons voor ogen moet staan. Als nu deze dingen beginnen te geschieden. Zo ziet omhoog. En heft uw hoofden opwaarts. Omdat uw verlossing nabij is. Mag ik het zo zeggen, gemeente? De christenen zijn mensen die verwachting hebben. Christenen zijn mensen die uitzien. Uw verlossing is nabij. Amen.